De kerkenraad deelt u nog het volgende mee, dat de dominee een beroep heeft ontvangen uit de gemeente Urk Eben Haezer.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen gemeente uit Psalm 62, versen 1 en 5. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. En het vijfde in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. 1 en 5 van 62. Wij luisteren nu eerst naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen wij op Psalm 69, het derde vers. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heere, der legerscharen verwachten. En wat er verder volgt. Daarna lezen we het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 24, de versen 13 tot en met 1 en 13 tot en met 24. Lucas 24, vers 13 tot en met 24 is de schriftlezing na het zingen van Psalm 69, vers 3 en het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij tezamen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En hij zeide tot hen: wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt? En waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende zeide tot hem: zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen: welke? En zij zeiden tot hem: de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Toch ook nevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld die vroeg in de morgen stond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden die zeggen dat hij leeft. En sommigen degenen die met ons zijn gingen heen tot het graf. En bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. Tot zover.
De tekst voor de prediking van deze morgen komt uit het gelezen schriftgedeelte. We willen vanochtend en ook de komende weken met elkaar deze geschiedenis van de Emmausgangers lezen. De tekst is eigenlijk al gelezen, de versen 13 tot en met 24, maar ik zal vers 17 dan nog eens als een tekst lezen waar toch heel veel lessen in liggen. En Jezus zeide tot hen: wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt en waarom ziet gij droevig? We willen samen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Er zijn geen bijzondere voorbeden. Wel voor de langdurig zieken en dan ook voor het beroep dat ontvangen werd. En in de dankzegging Edgar van Wingerden, hij is deze week 21 jaar geworden. Willen we samen de Heere bidden. Almachtige, alwetende, alziende en alhorende God, u bent het die ons in uw voorzienigheid met de gemeente hebt samengebracht in dit kerkgebouw. En wij sluiten onze ogen en vouwen onze handen en wij bidden tot u. En als we thuis meeluisteren of waar wij ook op dit moment verblijven, we bidden met de gemeente mee. En het zal niet het eerste gebed zijn, Heere, dat deze ochtend tot u opgezonden wordt. Er zijn er die dat ook thuis al hebben gedaan, bij het opstaan, voor het eten en ook bij het naar de kerk gaan. De ouderling van dienst heeft al in de consistorie een gebed gedaan. En Heere, ook nu willen we gezamenlijk tot u bidden als gemeente, als gasten en luisteraars. Waarin, zoals ook in het gebed van de ouderling werd gezegd, er uiteindelijk maar twee categorieën mensen zijn. Bekeerd en onbekeerd. Zij die genade mogen kennen en zij die die genade niet kennen. Maar Heer, u weet als geen ander, veel beter dan wij dat weten, dat ook in die twee hoofdcategorieën er nog zoveel onderscheid is. Er zijn onbekeerden hier in de kerk en thuis. Er zijn er die dat onverschillig zijn. Die hier wel zitten en die het woord wel horen en die wel naar de kerk gekomen zijn. Maar die daar geen enkel gevoel bij hebben. Die daar ook geen enkel belang bij lijken te hebben. Die zo uit de aarde aard zijn. Zo wereldsgezind. In hun hart, in hun denken. De begeerlijkheid der ogen, de grootsheid des levens, het hier en nu. Wat kan het de mens, de natuurlijke mens, in zijn greep hebben? Dat we leven alsof er nooit een eeuwigheid komt, alsof er geen dood is. En dat we leven voor de dingen die maar tijdelijk zijn. Heere, bekeer ons, als we nog zo onbekeerd zijn. Wellicht aan de buitenkant een christelijk mens, maar van binnen werelds. Er kunnen ook zijn die op een brute manier onbekeerd zijn. Jongeren of ouderen die in hun spreken en in hun doen en in hun nalaten laten blijken dat ze aan de kennis van uw wegen geen lust hebben. Van wier lippen zo vaak een vloek komt zelfs. Zelfs de grote en grove vloeken kunnen van de lippen van een kerkmens komen. Heere, ontdek ons als het toch zo met ons is. Als we zo op reis zijn naar de eeuwigheid, vragend om ons verderf op allerlei manieren. Maar nou zijn er ook bekeerden in ons midden. En er is ook weer zoveel onderscheid in, Heere, zoals uw woord ons dat laat zien en zoals het ook beleefd kan worden. Er zijn er die dat van zichzelf maar nooit durven zeggen dat ze bekeerd mochten worden. Dat er een verandering in hun leven is begonnen. Die ze wel hebben opgemerkt aan de ene kant, maar waar ze niets van durven maken. Wier harten wel brandende zijn als het over u gaat. Als uw woord wordt gepredikt. Als de naam Jezus wordt verkondigd, maar bij wie het nog zo is. Zoals we de schriftlezing zijn geëindigd. Hem zagen zij niet. Heere, zou u in zulke bekommerde en zoekende harten licht willen ontsteken. Ook zij zullen gebeden hebben en laat dat gebed vermenigvuldigd worden. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid dat die mij leiden. Heere, dat zij vanochtend hun naam eens zouden horen noemen. En dat ze ook door middel van de prediking zouden mogen horen wat er in hun hart omgaat en zich herkennen mogen in datgene wat er in deze geschiedenis ons wordt verkondigd. Maar als er ook na ontvangen genade kennis is gekomen van de personen van het werk van de middelaar, Heer, dan kan dat toch ook weer zo bestreden liggen. Kan het zo verdonkerd en verduisterd zijn door allerlei omstandigheden. Het kan een slordig leven, gebedsleven zijn. Het woord kan zo dicht en gesloten blijven. Er kan een verachtering zijn in de genade. Maar ook kan er een strijd zijn. Omdat ook in de afgelopen dagen en weken het woord geen kracht deed. En dan zijn er dan geen bijzondere omstandigheden, maar toch dat gemis en het gebrek aan geloof. En dat de Heer Jezus zich zo verborgen houdt, ook na ontvangen genade. Heere, zou u ook daarin toch uw genade willen schenken? En wilt u zelf, Heere, met ons optrekken, met ons meewandelen op onze levensreis en die vragen stellen die onze kwaal blootlegt, die ons ontdekt aan wat er mis is en wat er nodig is? Wilt u zo ook hen die genade mogen kennen, oefenen in de schriften? Hun ogen des verstands verlichten, opdat ze de schriften mogen verstaan. Heere, zo bidden we u of dat u in ons midden wilt zijn. En daar rijen wil doorgaan en toepasselijke woorden spreken nadat u weet dat wij nodig hebben, hier of thuis. Zegen ons tezamen. Wilt u ons helpen in spreken en luisteren, ook te midden van alle omstandigheden die mee kunnen spreken als we hier in de kerk zitten. Als er zijn die zorgen kennen, als er zijn die in rouw zijn, als er zijn die verdriet hebben, om zichzelf of om anderen, ziekten, kwalen die hen gegrepen hebben, soms langdurig al, psychisch of lichamelijk of gecombineerd, een handicap lichamelijk, verstandelijk of meervoudig. Wij bidden u, Heren, voor allen die het op wat voor wijze dan ook moeilijk hebben. Die een kruis, soms een verborgen kruis, moeten dragen. Heren, laat u ook vanochtend eens weten dat u ze kent. Dat met hun zuchten en hun zorgen ze niet verborgen zijn, maar dat gij alles ziet en weet. En dat gij die moeite en het verdriet aanschouwt, opdat men het in uw hand geeft. En Heren, laten ze het dan ook in uw oor brengen. Laten ze ook mogen vertellen wat er in hun leven allemaal aan noden is. Wij bidden u, Heren, wij danken u, Heren, dat Edgar jarig mocht zijn deze afgelopen week. 21 is hij geworden, Heren, u kent ook zijn omstandigheden. De omstandigheden van het gezin. En wilt u, Heren, geven dat te midden van deze vermeerdering van jaren, te midden van alles wat er zo in het leven kan omgaan, ook zij mogen ervaren dat u hen kent, dat u hun wegen kent, dat u hun wandel kent, hun hart kent. En wilt u daarin ook spreken, Heren, en geven dat te midden van ook zorgen en noden uw stem mag worden opgemerkt en uw hand mag worden gezien in het lijden van hun leven. Heren, wij bidden u ook voor het beroep dat ontvangen is uit de gemeente van Urk Ebenezer. U weet wat dat ook teweeg brengt in de pastorie bij ons beiden en ook in de gemeenten van Barendrecht allereerst. Heren, we bidden u, wilt u geven dat er werkzaamheden mogen zijn rondom dit beroep in de pastorie, maar ook in de huizen. En dat ons gebed erop mag gericht zijn, Heren, dat uw koninkrijk mag komen, al mogen wij toch ook wel in zekere zin naar onszelf toe bidden. Maar dat uiteindelijk uw wil mag geschieden. Heren, daar zullen we toch ook goed mee zijn. In de pastorie, in Barendrecht en ook op Urk. Ook daar wordt gebeden. Ook daar wordt uitgezien. Heren, zou u ook daar in uw genade willen neerzien. En geven, Heren, dat ook daar er eenswillendheid mag zijn met de weg die gij gaat. Heren, zo kunnen we eigenlijk geen woorden vinden om uit te zeggen wat er in het hart leeft. Maar u is alles bekend. En u weet wat goed is en u weet wat nodig is. Wilt u ons zo leiden door uw genade, door uw woord en door uw geest. En door uw koninkrijk komen, hier en ook op Urk. En op alle plaatsen waar uw woord wordt verkondigd. Zie op ons in uw genade neer, Heren. Help ons in alle dingen in deze kerkdienst. In het preken, in het luisteren, in het orgelspel, in alle ondersteunende diensten die er geschieden ook op deze dag. Wees ons nabij, Heren, en vergeeft u ook genadig al onze zonden. Bewaar ons er ook voor en bind de boze, opdat hij ons niet zal kunnen schaden of hinderen. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij samen uit Psalm 119, versen 9, 14 en 88. 119 vers 9, doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef, uw woorden mogen bewaren. Het 14e, och, dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. En ook het 88e, gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond uw trouwe hulp. Stier, stuur mij in rechte sporen. 9, 14 en 88 van Psalm 119. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. De Heer zegene u met uw gaven. Thank you. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 25, het vierde vers. S'Heeren goedheid kent geen palen, geen grenzen. God is recht, dus zal Hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Het vierde vers van Psalm 25 zingen we straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, jongeren en ouderen, jongens en meisjes. Het paasfeest dat ligt weer achter ons. Dat heerlijke heilsfeit over de opstanding van de Heer Jezus Christus. En gemeente, wat is er nu in uw leven, in jouw leven, van dat paasfeest overgeschoten? Hoe hebben wij het paasfeest beleefd? Hoe hebben wij geluisterd naar de prediking over de opgestane Christus? Misschien is er iemand die zegt, nou ja, hoe heb ik geluisterd? Ik ben gewoon naar de kerk geweest en ja, ik weet niet wat ik daarop moet zeggen. Ik ben naar huis gegaan en het was weer gewoon zoals altijd. Ik ben gewoon naar de kerk geweest en ik weet eigenlijk niet goed meer waar het over gegaan is, als ik eerlijk moet zijn. Dat je er niks aan hebt gehad. En dat je maar naar de kerk bent geweest, maar het heeft niks nagelaten. Wat erg is dat. Als je zo naar de kerk komt en zo de kerk weer uitgaat. Maar het kan ook zijn, gemeente, dat er iets is zoals bij die Emmausgangers. Dat je moedeloos de kerk uitgegaan bent. En dat je moet zeggen, er is helemaal niks opgelost. Er was geen woord voor mij bij. Het zijn alleen maar vragen en raadsels die ik heb. En ik ben met het gemis naar de kerk gekomen. Ik ben ook met het gemis weer de kerk uitgegaan. En eigenlijk net als die Emmausgangers. Laten we maar naar huis gaan. En het hele verhaal ook van die Emmausgangers, dat eindigt dan in een snik. Hem zagen ze niet. Maar wat zou het een wonder zijn, gemeente, als de Heer nou vanochtend je eens zou komen opzoeken. In je gemis en in je vragen. En als je nou eens mag herkennen wat deze Emmausgangers vertellen, beleefd hebben. En dan komen we nog niet veel verder dan die verzen die we gelezen hebben en hetgene wat de Heer Jezus gaat zeggen en hen onderwijzen en hoe Hij zich openbaart, dat zou moeten wachten tot volgende keren. Maar dit zou als een wonder zijn. Als je je naam zou mogen horen noemen, toch? Je zou iets zou mogen herkennen van wat er in hun harten leeft en waarom ze zo droevig zien. We gaan er naar luisteren. Naar de Heer Jezus, de Emmausgangers en de Heer Jezus. We letten op twee gedachten vanuit deze versen 13 tot en met 24. Allereerst de vragen van de Emmausgangers. Ze zaten vol met vragen en die stellen ze ook nadat de Heer Jezus hen daarna gevraagd heeft. En dat is ook gelijk de tweede gedachte, de vragen van de vreemdelingen. Dan vertel ik het maar zoals zij dat beleven. Ze herkennen de Heer Jezus niet. Hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. De Emmausgangers van en de Heer Jezus, de vragen van de Emmausgangers en de vragen van de vreemdeling. Na zijn opstanding, gemeente, zo weten we, is de Heer Jezus nog 40 dagen op aarde gebleven om te verschijnen aan zijn kerk, aan zijn discipelen. Dat deed hij niet voor zichzelf, maar dat heeft hij met het oog op hen gedaan. Om hen te onderwijzen, om hen te troosten, om hen op te zoeken. Dat is ook wat we in die tekst uit Zacharia 13 hebben gezien, toen ik daarover preekte, over de gevangenneming van de Heer Jezus, die bekende woorden. Ik zal de herder slaan En de schapen zullen verstrooid worden. Ze zullen in verwarring wegvluchten. Maar zo gaat die tekst verder. Ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Daarmee wordt zijn kerk bedoeld. Zijn volk. En dat zien we hier in deze geschiedenis gebeuren. In heel de opstandingsgeschiedenis, in heel die verschijningen, de Heer Jezus wendt zijn hand tot de kleinen. Hij strekt zijn hand daarin uit, hij troost hen, hij bemoedigt hen, hij onderwijst hen. En dat zien we ook in deze geschiedenis van de Emmausgangers, hoe hij hen opzoekt. Wie dat waren, die Emmausgangers? Nou, we weten eigenlijk maar heel weinig van ze af. Eén van hen wordt bij de naam genoemd, Cleopas. Zo wordt hij genoemd en in vers 18. Wie was dan bij Cleopas? Nou, er is verondersteld dat hij dezelfde is als Clopas uit Johannes 19. En van hem wordt gezegd dat hij de man was van Maria. Een van de Maria's die ook bij het kruis hebben gestaan en die ook bij de begrafenis zijn geweest. Die ook bij het lege graf hebben gestaan, die ook een ontmoeting hebben gehad met de Heer Jezus. In een nieuw commentaar las ik de veronderstelling, de mogelijkheid dat zij, deze Maria dus, de tweede Emmausganger geweest zou kunnen zijn. En dat is op zich wel een aantrekkelijke gedachte. Dat dit echtpaar, Cleopas en Maria, op weg was naar Emmaus. Daar liggen aantrekkelijke toepassingen in, ook bijvoorbeeld voor het christelijke huwelijk. Hoe zij met elkaar spraken over het ene nodige. Maar gemeente, persoonlijk denk ik toch niet dat Maria de tweede Emmausganger is geweest. Als je zo leest wat die Emmausgangers met elkaar bespreken en ook de raadsels die ze hebben. Kijk, Maria, die vrouw van Cleopas, als hij dezelfde is als Clopas, dat is ook nog niet eens zeker. Maria, die heeft daarbij gestaan, terwijl zij, deze Emmausgangers, spreken in de derde persoon. Enige vrouwen hebben gezegd, dus het gaat over een andere, niet over ik heb gezien en ik heb gehoord. En als het gaat over het slot, dan gaat het dus over sommige degenen die met ons zijn. Dus daar bedoelen ze denk ik Petrus en Johannes mee. Die gingen tot het graf en bevonden het zo als de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. Dus zij zitten nog in raadsels. De Heer Jezus, ja, waar is die? Zijn graf is open, dat hebben ze gezien. Maar hem zagen ze niet. Maar Maria, de vrouw van Clopas, die heeft Jezus wel gezien. Die heeft hem ontmoet nadat ze bij dat graf vandaan hebben zijn gegaan. Dus ik denk niet dat het een vrouw is geweest, die tweede Emmausganger. Maar goed, laten we dat dan maar in het midden laten. Ik kom er zo nog wel even op terug, wie dat dan wel geweest zou kunnen zijn. Dan dat plaatsje Emmaus, ook daar weten we eigenlijk niks van. Het bestaat niet meer. Hier wordt dan gezegd dat het een vlek is. Dat is een heel klein gehuchtje. 60 stadien van Jeruzalem vandaan. Dat is ongeveer 11 kilometer. Zeg maar een ruim 2 uur lopen. Maar waar het heeft gelegen, we weten het niet. Er zijn ook weer heel veel verklaringen over te geven. Er zijn dus nog allerlei vragen te stellen over die Emmausgangers en over de plaats waar zij woonden. Waarom gingen zij eigenlijk naar Emmaus toe? Waarom bleven ze niet in Jeruzalem? Woonden ze in Emmaus? Waarom zijn ze niet bij die discipelen gebleven? We weten het niet. We weten eigenlijk alleen maar waar ze over spraken. En dat is eigenlijk tegelijkertijd ook het belangrijkste natuurlijk. De inhoud van hun gesprek. Hoe dan ook, ze waren op weg naar Emmaus. Met hun raadsels en met hun gemis. Ze hebben misschien nog een poosje daar gezeten tussen die andere discipelen die achter gesloten deuren zaten. Zaten te treuren en te wenen. En die mensen konden elkaar dus ook niks geven. Zelfs het gezelschap van Gods volk kan dat gemis niet wegnemen, kan dat verdriet niet oplossen. En Kleopas, die heeft op een bepaald moment gezegd, zo stel ik me van voor tegen die ander. Zullen we maar gaan dan? En diep geschokt en vol van verdriet lopen ze daar nu op weg naar Emmaus. En al hun hoop die ze hadden, die is de bodem ingeslagen, zo zeggen ze in vers 21 ook. Wij hoopten, misschien hebben ze dat toch nog wel een poosje verwacht, ook nadat de Heer Jezus gevangen is genomen. Het zou toch kunnen zijn dat de Heer Jezus op een bepaald moment denkt, en nu is het genoeg en nu loop ik weg bij Gabbata. Zoals hij weggelopen is, bijvoorbeeld toen in Nazareth, toen die mensen hem in dat ravijn wilden duwen. Of toen die Joden met handen vol met stenen klaar stonden om Jezus te stenigen. Hij ging tussen hen door. Koninklijke majesteit straalde er van hem af en niemand kon een steen gooien. Ze hoopten dat hij dat zou doen. Of toen hij nog aan het kruis hing en toen die verzoeking op hem afkwam. Indien gij de koning der Joden zijt, kom af van het kruis en wij zullen u geloven. Misschien zou hij dat hebben kunnen doen. En kunnen bewijzen dat hij de koning der Joden is. Maar als ze al daar al op gehoopt hebben, dan is die hoop nu de bodem ingeslagen, want Jezus is gestorven. En hij is begraven. En hij ligt daar in een graf. En voor dat graf, daar ligt een grote steen. En die steen die was verzegeld. En daar stonden wachters voor. En al hun hoop was vergaan. En zo lopen ze daar diep bedroefd, maar tegelijkertijd ook weer vol met raadsels. Want daar is dan weer dat verhaal van die vrouwen. Die hen ontsteld hebben. En daar is de bevinding van Petrus en Johannes die teruggekeerd zijn met de boodschap. Ja, het graf is leeg en het graf is open en die wachters zijn er niet meer. En Jezus is er niet. En daarover lopen ze te spreken. Met name dus over dat raadsel van dat open graf en van dat verhaal van die vrouwen. Ze geloven het niet, want in het 11e vers van dit hoofdstuk, daar staat, als u het ziet, en haar woorden, dus die woorden van Maria en ook de andere vrouwen, verschenen voor hen als ijdel geklap, leeg geklets. Ze geloofden die vrouwen niet. Maar eigenlijk zouden we heel hun gesprek, gemeente, samen kunnen vatten. Samen kunnen vatten in één naam. Jezus de Nazarener. Daar ging het hen om. Over hem spraken zij. En laten we even een moment stilstaan, gemeente, bij datgene wat we tot nu toe hebben gezien. In die paar woorden die we dan hebben overdacht. Die Emmausgangers die spraken over de Heer Jezus. Over hun verdriet en over hun raadsels. En dat geeft aanleiding om enkele toepasselijke vragen te stellen. Allereerst wel deze, en dan kom ik terug op die tweede Emmausganger. Of gangster. Wie dat is geweest, weten we niet. Maar zou u dat nou kunnen zijn? Zou jij deze tweede Emmausganger hebben kunnen zijn? Het is een onbekende. Van wie er zoveel zijn in de Bijbel en in het Koninkrijk van God. Veruit de meesten van Gods kinderen zijn onbekend. Staan niet in de Bijbel beschreven. Hun namen kennen we niet. Er zijn heel veel van die naamlozen in de Bijbel te vinden. Maar ze zijn bekend in de hemel. God kent ze. En zou u of jij nou ook zo'n onbekende kunnen zijn? Onbekend ook misschien wel bij Gods volk. Omdat datgene wat er in je leeft van binnen blijft. Maar dat de Heer je nou vanochtend eens laat horen dat hij je wel kent. Dat je je herkennen mag in datgene wat deze Emmausgangers zo met elkaar bespreken. Wat hun nood is. Wat hun gemis is. Want ze spreken vanuit het gemis. Ze spreken vanuit de raadsels. Maar als de Heer je nou eens laat horen en laat weten dat hij je toestand kent, ook in het beschrijven van datgene wat hij hier in deze Emmausgangers laat prediken. Wat een wonder zou dat zijn. Dat hij je kent. Zoals de psalmdichter zegt, met mijn zuchten en mijn zorgen ben ik niet verborgen. Dat gij alles ziet en weet. Nou, dat is één toepasselijke vraag. Zou u of zou jij nou deze tweede Emmausganger kunnen zijn? En dan een tweede toepassing, gemeente. Dan gaat het over dat gesprek. Hun gesprek ging over Jezus de Nazareër. En alles wat daaromheen, aan raadsels en aan vragen en aan gemis en aan verdriet en aan hoop en aan gebrek aan hoop mee samenhing. Dan komt de vraag op, gemeente, waarover hebben wij gesproken? In de afgelopen week, de afgelopen dagen, gisteren, vandaag misschien al. Stel dat het een echtpaar geweest is, Cleopas en Maria, hoe hebben wij als man, als vrouw met elkaar gesproken? Waarover ging dat in de afgelopen dagen? In het gezin, er is zelfs nog een verklaarde die zegt dat een vader en een zoon is geweest. Ik laat dat voor de rest nu maar liggen, maar goed, het zou kunnen. Hoe hebben wij in ons gezin gesproken als we dat mogen hebben? Of als het twee vrienden zijn geweest, zielenvrienden, vriendinnen, gemeenteleden, hoe hebben wij met elkaar gesproken? Waar ging het over? Hoe vaak gingen onze gesprekken over Jezus de Nazarener? Hoe vaak ging het over de raadsels en de vragen in het geestelijke leven? Hebben wij zo misschien gewandeld deze week? En zijn er die een wandelvriend of een vriendin hebben? Spreken we daar dan over? Of gisteren als gemeente op de barbecue? Misschien dat iemand zegt, ja, spreken over de Bijbel en over de geestelijke dingen, dat vind ik zo moeilijk. Dat kan ik zomaar niet. En ik heb nog zoveel vragen en ik heb nog zoveel raadsels. Maar juist dan toch, juist dan spreken. Dat deden de Emmausgangers ook. Ze waren vol met vragen, vol met raadsels en wisten de antwoorden niet. Ze waren aan het discussiëren met elkaar. Ze spraken vanuit hun gemis. En natuurlijk is er wel een verschil in het gemis. Je kunt natuurlijk een onbekende Heer Jezus missen. Dat zien we bijvoorbeeld in de catechismus als die de vraag stelt: is er nog een middel? Hè, onpersoonlijk. Dan weet je niet over welke persoon dat het gaat, of welk voorwerp, welk middel dat er is om tot genade te komen. Is er een middel? Je bent op zoek naar een onbekend middel. Is die er? Een onbekende Jezus. Zijn naam wordt nog niet eens genoemd in zondag 5. Na zondag 7 is Jezus niet onbekend meer. Maar evengoed kan er dan een gemis zijn. Evengoed kun je hem niet zien na ontvangen genade. Deze mensen kenden Jezus, waren met Jezus omgegaan. Ze behoorden dan niet tot die 12, die nauwe kring van discipelen, maar wel tot die wijdere kring van discipelen. Ook zij misten hem. En of het nu gaat om een eerste openbaring van Jezus aan het hart, of een hernieuwde openbaring van de Heer Jezus aan het hart, de weg daarnaartoe is altijd weer dezelfde. Ik kom daar zo nog even op terug. Nou, de vraag is, spreken wij daarover? Is dat de inhoud van onze gesprekken? Dat zal natuurlijk niet altijd kunnen zijn. We hebben ook onze dagelijkse dingen die we met elkaar mogen bespreken, dat weet ik. Maar zijn dat soort gesprekken er? Wat een zegen, gemeente, als die er zijn. Ook als je met je vriendin over Barendrecht loopt. Want dan hoor ik de Heer Jezus zeggen. Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, wandelen, over de weg gaan. Daar ben ik in het midden. Dat is toch een belofte. Ook al zie je hem niet. En dat laat deze geschiedenis toch ook zo duidelijk zien. Ze herkennen hem niet. Ze weten niet dat het Jezus is. Maar hij is er wel. En zo ligt die belofte er nog steeds, gemeente, dat hij in het gewaad van het woord daar is, waar twee of drie in zijn naam bijeen zijn en onderweg zijn. Zo gaan die Emmausgangers op weg. Terwijl ze zoveel vragen hebben over de Heer Jezus, ze discussiëren met elkaar, want zo staat er ook, zij ondervragen elkaar. Elkander ondervragende, staat er in vers 15. Dat is wel zeggen, de een zei van, ja, maar toen heeft Jezus dit gezegd. En toen zei de ander, nee, maar dat heb jij verkeerd begrepen, want zus en zo. Ja, maar dat kan toch niet? En zo ging dat gesprek. In ieder geval, ze kunnen elkaar niet helpen. Ze kunnen elkaars gemis niet oplossen, ze kunnen elkaars verdriet niet wegnemen. En hoe komt dat nou, gemeente? Wat is nou het grote probleem hier bij deze Emmausgangers? Ze verstaan het woord niet. Als je niet verder komt in geestelijke vraagstukken, dan betekent dat je ongelovig, traag van verstand bent als het gaat om de schriften. Dat gaat de Heer Jezus straks hem wel duidelijk maken. Want de natuurlijke mens, en ook na ontvangen genade, blijft er een natuurlijke mens, een oude mens, het vlees, die blijft over. En die oude, die natuurlijke, die vleeselijke mens, die verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Die zijn hem een dwaasheid. Die zijn hem een ergernis. En dat kwam ook onder de discipelen voor. Ijdel geklap, zo zeiden ze. Het is dwaasheid. Ergernis, we hebben erover nagedacht. Gij zult allen naar mij geërgerd worden. Dat is die natuurlijke mens, dat is dat natuurlijke deel ook in het leven van Gods kerk. En als de geest van God, gemeente, ons geen verlichte ogen des verstands geeft. En dat is nou niet om de Heere daarvan de schuld te geven, want de Heer Jezus gaat ze straks echt bestraffen. Dat is jullie verantwoordelijkheid, dat is jullie schuld, dat je ogen des verstands verduisterd zijn. Maar dat is dus de reden. Dat we het woord niet verstaan, dat we niet bij het geopende woord leven. Dat we het niet begrijpen. Dat we blind zijn voor het woord. En ook vooral voor het vlees geworden wordt. En dat blijkt ook, gemeente, uit dit gedeelte. Want ineens is daar een derde wandelaar. En voor hen is het een vreemdeling. Kennen ze hem niet? Jawel, ze kennen hem. Maar ze herkennen hem niet. Hun ogen zijn verduisterd. Er staat in vers 16, en hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En de manier waarop dat hier beschreven staat, gemeente, dat staat in een passivum, in een passieve werkwoordvorm, ze werden gehouden. Dus dat wil zeggen, zij waren passief daarin, op een bepaalde manier. Het duidt erop dat God, de Heere, hun ogen gesloten hield. Dat deed God. Het is Jezus. En hij spreekt. En hij is zo dichtbij dat ze hem aan kunnen raken, maar ze herkennen hem niet. Verblind en verduisterd in hun verstand. En dat is ook dus na ontvangen genade zo, gemeente. Er blijft altijd een stuk blindheid over, een stuk verduistering, een stuk vleeselijkheid, een stuk onbegrip. Dat je het woord niet verstaat, dat je niet leeft bij dat woord. En zo gaat die vreemdeling met hen op. En hij gaat hen vragen stellen. Hij gaat hun ongeloof en hun gebrek aan kennis blootleggen. En dat is een pijnlijke ervaring, gemeente. Want kijk, de Heer Jezus wil zichzelf wel gaan openbaren. Ik zei al, of het nu naar de eerste openbaring van Christus in het hart toe gaat, of het nou een hernieuwde openbaring is, de Heer gaat wel altijd dezelfde weg. Namelijk in de weg van de ontdekking. In de weg van de schuldigstelling. En het is zo'n verborgen weg. Als hij zich gaat toepassen aan het hart. Een verborgen weg. Die Emmausgangersgemeente, die komen met alles wat zij beleefd hebben, met alles wat zij gehoord hebben, met alles wat zij gezien hebben, uiteindelijk in het gemis terecht. En dat is nog steeds zo in het geestelijke leven. En dat is een moeilijke gang. Als je met alles wat je beleefd hebt, met alle godsontmoetingen, met alle woorden van God in je leven, als je dan nog eens in de dood terechtkomt, want hij is gekruisigd. Hem zagen ze niet. En dan komt de Heer Jezus hier bij hen lopen en hij wil zich gaan openbaren, maar wel in een bepaalde weg. Hij hield hun ogen gesloten. En waarom? Nou, een voorbeeld daarvan vinden we in het Oude Testament. De jongens en meisjes kennen dat voorbeeld ook. De geschiedenis van Jozef. De onderkoning van Egypte. Jullie weten, jongens en meisjes, dat op een bepaald moment dat die broers van Jozef naar Egypte komen om daar koren te kopen. En ik denk dat Jozef aan al die mensen die daar koren verkochten de opdracht heeft gegeven. Als er Hebreeuwse mannen komen, dan moet je mij roepen. En toen Jozef uiteindelijk voor die broer stond, of net andersom, die broer stonden voor Jozef, toen herkenden zij hem niet. Dat had natuurlijk te maken met zijn Egyptische kleding en verschijning. Maar Jozef hield dat even zo. Dat heeft hij zo gelaten. Hij deed zich voor als een onbekende. Hij hield als het ware hun ogen gesloten. En waarom? Nou, Jozef die wilde weten wat er in het hart van die broers omging. Hij wilde weten hoe het innerlijk met hen was. Of ze nog steeds dezelfde waren als zoveel jaar geleden toen ze hem verkocht hadden. Of er misschien al iets veranderd was. Hij wilde horen wat er op hun hart lag. En daarom behandelde hij hen zo. En iets dergelijks, gemeente, is er ook hier aan de hand. De Heer Jezus weet precies waar het over gaat. Hij gaat vragen stellen, en dan komen we ook in de tweede gedachte, de vragen van de vreemdeling. Maar dat is niet omdat Jezus niet weet waar het over gaat, omdat hij niet weet wat er in hun hart leeft. Nee, hier vinden we bijvoorbeeld wat Psalm 10 zegt. Hij aanschouwt de moeite en het verdriet. Daar weet de Heer Jezus van. Opdat men het in zijn hand geven. En hoe moet dat, gemeente, de moeite en het verdriet, de vragen en de raadsels, hoe moeten we dat in zijn hand geven? Nou, door het in zijn oor te brengen. Door het hem te vertellen. Daar werkt Heer Jezus naartoe. De vragen van de vreemdeling. Het is op zich natuurlijk heel wonderlijk, hè, dat Heer Jezus daar loopt, zo dichtbij. Ze kunnen zijn stem horen. Ze kunnen hem aanraken. En dat ze hem toch niet kennen. Dat hun ogen gehouden werden dat ze hem niet kenden. Zag hij er anders uit dan? Had hij een toch wat ander lichaam dan voor zijn opstanding? Nou, het was in ieder geval wel een geestelijk lichaam. Het was een opstandingslichaam. Maar toch herkenbaar, want hij had nog steeds die gaten in zijn handen. En in zijn zij zat nog steeds die wond. Maar ik denk dat het dit is, gemeente, dat de Heer Jezus na zijn opstanding alleen voor het geloof te kennen en te herkennen is. Hij is ook nooit meer verschenen aan het Sanhedrin of aan de Romeinen, maar alleen aan zijn kerk. En die konden hem alleen herkennen in en door het geloof. Maar hier waren hun ogen gesloten door ongeloof, zo verwijt Jezus hen straks. Maar de ogen van Jezus waren niet gesloten voor hen. Hun ogen zaten dicht, maar zijn ogen waren open, nacht en dag over zijn kudde. Hij weet wie ze zijn en hij weet waar ze over spreken. Maar hij wil het uit hun mond horen en daarom stelt hij die vragen. En hij zegt in vers 17, wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt en waarom ziet gij droevig? Waar hebben jullie het over? En waarom kijken jullie zo somber, zo kun je het ook vertalen. Dat was aan hen te zien. Ze waren verdrietig, ze keken somber. En die twee mensen, Kleopas neemt het woord. Die zegt in vers 18, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen erin geschied zijn. Welke dingen? Weet u dat dan niet? Ben je dan helemaal onbekend hier? En Jezus, hij houdt zich van de domme, met eerbied gesproken, en hij zegt, welke? Welke dingen zijn dat dan? Vertel het eens. Als de Heere dat nou eens aan ons zou vragen, gemeente. Hij staat hier in het gewaad van zijn woord voor u en voor jou. De Heere vraagt het. Waarover praten jullie? Wat zijn de dingen waar je hart mee vervuld is? Waar heb jij deze week over geappt? In die vele, vele tientallen appjes die je naar deze en naar gene hebt gestuurd. Waar ging dat over? Wat was de inhoud van je telefoongesprek? Nou, niks bijzonders meestal. Zo zegt de een. En de ander zegt, ja, maar dat ga ik niet zeggen. Dat hou ik liever voor mezelf. En dan de derde die zegt, ja, daar schaam ik me eigenlijk voor waar ik over geappt heb. Of wat ik gezegd heb tegen die ander. Waar mijn hart vol van is. Maar de Heere weet het. Hij vraagt er wel naar, maar hij weet het. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Hij kent ons hart, hij kent onze gesprekken, hij kent onze woorden. Elk ijdel woord gesproken, geappt, gemaild. Dat komt in dat boek te staan. Dat gedenkboek voor zijn aangezicht. En de Heere komt er allemaal op terug. En hij lokt mensen uit om te belijden. Juist als je nog zo vast zit in de zonde en in je aardsgezindheid. Hij vraagt het deze ochtend. Welke zijn die dingen waar jij mee loopt? Waar jij over spreekt, waar je hart vol van is? Zeg het mij. Ook al zijn het zonden. Zeg het mij. Vertel het maar. Wat er in je hart leeft of niet leeft. Vertel het maar dat je van de week weer zo gevloekt hebt. Vertel het maar, waar je ogen naar gekeken hebben. Vertel het maar, hoe je gezondigd hebt. Wie zijn zonden beleidt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Maar wie ze niet beleidt, die zal niet voorspoedig zijn, die zal omkomen. Gemeente, de Heere lokt u en nodigt u vanochtend uit, jongeren, ouderen, kinderen. Hij lokt je uit om je zonden aan hem te vertellen. Zeg het maar tegen de Heere Jezus. Schoon mijn zonden vele zijn. Maak om Jezus wil mij rein. Ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonden, want ik reis naar de eeuwigheid. Maar gemeente, laten we dan toch ook maar bij de tekst blijven. En dan gaat het natuurlijk over die geestelijke vragen. En over die geestelijke nood. En over de geestelijk gemis. Daar liepen ze mee. Hun zielenstrijd. Hun geestelijke vragen. En dat zijn ook geen dingen, gemeente, die je altijd zo makkelijk uitspreekt, toch? Juist als je in dat gemis leeft, dan durf je dat ook toch niet altijd zo met iemand te delen. Je durft het misschien zelfs niet eens altijd tegen de Heere te zeggen. Want je bent zo bang voor jezelf en voor dat je jezelf bedriegt. Het zijn zulke raadsels en je kunt soms niet eens tot een gebed komen. Het blijft altijd maar beperkt tot een zucht misschien. Maar de Heere die nodigt een missend volk uit. Een bekommerd volk wordt hier gelokt. Vertel het nou toch eens. Welke zijn die dingen? Stort voor mij uit uw ganse hart. En dan laat de Heere hier zien, gemeente, dat het waar is wat de psalmdichter zegt. Hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. Al herken je hem niet, maar hij is nabij. En hij troost en hij kent en hij onderwijst het hart dat schreiend tot hem vlucht. En jongens en meisjes, wat doen die Emmausgangers dan? Als dan de vraag van die vreemdeling, want dat is hij nog steeds. Als dan die vraag van die vreemdeling klinkt, wat is het nu? Waar spraken jullie over? Waarom zien jullie er zo somber, zo verdrietig uit? Gaan ze het zeggen? Durven ze te zeggen, want ze kennen hem niet en voor hetzelfde geld is het, ja, het zou kunnen, het zou best een soort NSB'er kunnen zijn, een soort verrader die daar loopt, een handlanger van de Joden. En toch, gemeente, deze vreemdeling die straalt iets uit waardoor ze gaan vertellen. En ze zijn helemaal niet bang meer op dit moment. Die andere discipelen, en ze lopen ook echt gevaar door die discipelen, want hun meester is gedood en die anderen zitten achter gesloten deuren vanwege de vrezen der Joden. Ze zijn bang dat ze ook opgepakt gaan worden. En dat ze net zo goed gedood worden als hun meester. Maar daar hebben de Emmausgangers op dit moment geen last meer van. Hun hart gaat open en ze vertellen. En ze vertellen dan niet alleen de feiten, dat allereerst, over Jezus de Nazarener en dat hij gekruisigd is en het verhaal van die vrouwen, maar ze vertellen ook hun beleving ervan. Hoe zij dat beleefd, hoe zij dat ervaren hebben, hun emotie komt er ook in mee. Al hun gevoelens leggen ze zomaar open voor deze vreemdeling. En ze kunnen het niet verklaren. Later zullen ze zeggen, was ons hart niet brandende in ons? Onverklaarbaar dat ze zomaar ineens heel hun hart uitstorten voor deze vreemdeling. En ze vertellen, zoals gezegd over die ene naam. In vers 19, Jezus de Nazarener. Wat een indruk dat deze Jezus op hen gemaakt heeft. De wonderen die hij deed. Ze vertellen ervan. Want het is een samenvatting, gemeente, in enkele woorden van een veel langer gesprek wat ze gehad hebben. Ze zijn er getuigen van geweest, deze Kleopas en zijn metgezel, dat Jezus de zieken genas. Alle zieken die tot hem gebracht werden, met welke kwaal ook hij genas hen. Melaatsen, verlamden, doven, blinden, hij hielp hen. Zelfs doden werden opgewekt. En Jezus bracht het geluk terug in het leven van al die mensen die tot hem kwamen. Hij ging het land rond goeddoende. En dan zijn woorden. Hij was een profeet, zo zeggen ze. Hij sprak als een machthebbende, niet zoals de schriftgeleerden. En als ze zo over Jezus de Nazarener spreken met deze vreemdeling, ach, dan wordt het in hun hart weer warm. Jezus, de Nazarener. Maar ze spreken, gemeente, in de verleden tijd. Hij was een profeet. En wij hoopten. Maar het is verleden tijd. Het is voorbij. Dat kruis en dat graf hebben al hun hoop de bodem ingeslagen. Jezus de Nazarener is dood en hij is de vervloekte dood gestorven. Gedood als een van God vervloekt mens. De toren van God is op hem neergedaald. En dat maakt hen somber, daarom zijn ze zo verdrietig. Zoals Psalm 69 dat ook zingt. Maar de Messias zingt, met mij verging hun hoop, o Israëls God, heel hun hoop was weg. Wij hoopten. Hij was de profeet. Maar dan toch ook dat raadselachtige. Waar ze geen uitkomst, waar ze geen antwoord op wisten, ja, daar waren die vrouwen. En die vertelden dat Jezus leeft. Ze hebben een engel gezien. En toen zijn er een paar geweest. Die zijn dat gaan controleren. En ja, dat graf was leeg. Maar ja, hem zagen ze niet. Ze blijven nog in het ongewisse. Wat zijn deze mensen? Hopeloos. In verwarring. En misschien is er ook wel in de kerk iemand die zo hopeloos in verwarring is. Hem zagen ze niet. En toch roept je hart uit tot God die leeft. En kun je de Heer niet missen en je ziel dorst naar God. Laten we dan eens even proberen een toepasselijke lijn te trekken, gemeente. Ik zei, deze Emmausgangers die gaan vertellen. En ze vertellen niet alleen die feiten, maar ze leggen hun hele hart bloot. Ze gaan ook hun gevoelens vertellen. Hun verdriet, hun tranen, alles komt eruit. En ze konden het geen naam geven, maar ze kregen vrijmoedigheid. En er was zo'n aansluiting bij deze vreemdeling, dat heb je toch ook wel eens in dagelijkse leven, gemeente, dat zeggen ze ook wel eens in het geestelijke leven. Er is aansluiting of er is kortsluiting. Maar dat kan gebeuren. Dat je zomaar eens iemand tegenkomt. En je kent hem of haar nauwelijks. Of niet zo heel goed. Maar dat er zo bij dat eerste contact zo'n aansluiting is. Dat je vrijmoedigheid krijgt. Om je hart open te leggen. Dat je hem of haar vertrouwt dat het zo veilig is. Herkenning in die geestelijke strijd. Herkenning ook in het gemis. Nou, in veel rijkere mate, gemeente, was dat hier het geval. Al wisten ze niet wie die vreemdeling was, dat komt later dan openbaar, maar hun hart ging open. En ze vertelden alles wat er in hun hart leefde. En wat is dat, gemeente, toch al een zegen als dat eens mag gebeuren. Dat geeft al zo'n opluchting in je hart. Als je je hart eens mag uitstorten. Zoals de Heer dat ook vraagt. Stort voor mij uit uw ganse hart. Als je het tegen zijn oren mag vertellen. En zo je moeite en het verdriet die hij aanschouwt in zijn hand mag geven. En als we dan nog gemeente even op die Emmausgangers letten, ze zijn nog verblind. Hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Maar dat is maar een tijdelijke maatregel. Dat blijft zo lang duren totdat de Heer Jezus hen onderwezen heeft, vermaand heeft en de schriften verklaart en toepast in het hart. Dat moet dan wachten tot een volgende keer, dat de Heer Jezus aan het woord komt. Hier beperken we ons nog tot die vragen en tot het gebed en tot het uitstorten van het hart van deze Emmausgangers voor de Heer. Hij zoekt hen op. En al is de weg waarin hij zichzelf gaat toepassen voor hen zo verborgen, maar hij is toch nabij. En ze voelen het in hun hart brandt, hun hart gaat open. Het wordt warm van binnen als hij met hen spreekt en als hij aan hen vraagt en als ze hun knieën voor hem buigen en hun hele hart voor hem uitstorten. Hier is de Heer Jezus bezig. Om deze verwarde, deze verstrooide schapen op te zoeken. En om hen te onderwijzen. De herder zal geslagen worden. En de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Gemeente, hier is de goede herder. Die wel een verborgen weg met zijn volk, met zijn kudde gaat. Maar hen leidt en hen wijdt. Op een goddelijke, majesteitelijke, heilige weg. Met het doel dat ze hun hart openleggen. Dat ze in hun zonden en in hun ellende tot hem zich ter genezing wenden. En dan is dit, en de schrift getuigt ervan, wat de Heer Jezus aan het doen is. Ik zal naar mijn schapen vragen. Ezechiël zegt het zo prachtig. Of hij verwoordt wat de Heer zegt in hoofdstuk 34. Ik zal naar mijn schapen vragen en ik zal hen zoeken. Het verlorene zal ik zoeken. Deze twee verloren schapen die verstrooid en verward uit Jeruzalem gaan. Hij zoekt ze. Het weggedrevene, dat zal ik wederbrengen. Want straks keren ze terug naar de kring van de discipelen en dan staat Jezus in hun midden. Het gebrokene, dat zal ik verbinden. Hun gebroken hart, dat wordt straks geheeld. Het kranke, dat zal ik sterken. Wat een goede herder is hij. Hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. Zijn goedheid kent geen palen, geen grenzen. Hij is recht en hij onderwijst hen die dwalen en hij brengt hen in het rechte spoor. Hij is zo'n goede herder. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Ootmoedig danken wij u, Heere, dat u inderdaad zo'n herder bent. Een herder die geslagen werd. Die het zwaard van Gods gerechtigheid op zich heeft genomen. De beker van de gramschap heeft gedronken. Maar die ook verstrooide schapen zoekt. Uw hand tot de kleine wendt en het weggedrevene wederbrengt. En het kranke geneest en het gebrokene heelt. Heere, zou u het ook onder ons willen doen. Bekeren wat onbekeerd is. Maar ook versterken wat u gewrocht hebt. Verder leiden tot de kennis en de openbaring van de Heer Jezus Christus. En ook opnieuw, ook na ontvangen genade, u brengen in het rechte spoor. Heere, wilt u zo over uw kerk waken en hen leiden en wijden, over jong en oud. Achtervolg deze prediking daarom, Heere, met uw zegen. Vergeef het verkeerde en het tekort dat erin was, maar wil het u met uw genade en zegen bekronen. Ga met ons het verdere van deze dag. Breng ons ook vanmiddag hier weer bijeen. En wilt u ons leiden door uw woord en geest. Om Jezus wil. Amen. Het zevende vers van Psalm 42 zingen wij tot slot. O mijn ziel, wat buigt u neder? Het zevende van 42. De zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.